106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, goedemiddag luisteraars. Hartelijk welkom bij dit uur van de kerken, door de kerken en voor de kerken. Met allemaal nieuws, interessante weetjes en leuke onderwerpen vandaag. En wie hebben wij te gast vandaag? Vandaag hebben wij Renske Oldeboom te gast. Van de kerk aan het Noordeinde. Dat was wat vroeger de studentengemeente heette. Of de Oecumenische Gemeenschap Delft. Daar gaan we mee praten hoe dat in elkaar zit. En later in het tweede half uur zullen aanschuiven Gerry Holleman en Eveline van de Kamp. En dan zullen wij praten over Wij Zelf Delft. Een zorgcoöperatie die nieuw eigenlijk hier in Delft ontstaan is. En de presentator die u hoort hier is Fred van Helden.
Nu volgt het gesprek van de week.
Ja, en het gesprek van de week is met Renske Oldeboom. Renske, hartelijk welkom hier in de studio.
Dankjewel, Fred.
Jij bent een van de voorgangers van de kerk aan het Noordeinde. Maar als ik dat zeg, dan weten veel mensen niet wat ik moet voorstellen bij de kerk aan het Noordeinde. Waar is dat ergens, de kerk aan het Noordeinde?
Aan het Noordeinde?
Ja,
ja,
precies.
Dat was even een inkoppertje. Ja.
Dat is wat men ziet altijd als men daar gaat, wat dan de Lutherse kerk zit.
Ja, klopt.
Maar jullie zijn niet tegelijkertijd met de Lutherse dan?
Nee, het is de Lutherse kerk waar wij kerken. En de Lutheranen die kerken normaal gesproken voor ons, dus om 9:30. Ja. En wij hebben dan een kerkdienst om 11:15. Dat is nog uit de tijd dat wij studentenpastoraat waren. Dus dat wij voor studenten waren en die moesten op zondagochtend kunnen uitslapen. Anders kwamen ze sowieso niet. Dus wij kerkten altijd 10:45. Dat is overigens in vrijwel alle studentensteden zo, dat de studentenkerk is laat.
Ietsje later is.
Ja, en dat zijn we zo gewend. En ja, nou, dat is zo gebleven.
Oké. En nu komen er nu ook studenten? Van, is het echt een studentenkerk?
Nee, want we heten nu Kerk aan het Noordeinde. Mm-hmm. En dat is al de tweede naamsverandering die we hebben doorgemaakt.
Ja, van
in ons lange bestaan.
Jullie?
Dus eerst heten we studentengemeente en toen was het Oecumenische Gemeenschap Delft. Maar niemand weet eigenlijk meer wat dat betekent. Dus toen hebben we gezegd, nou, we moeten een heldere naam hebben. En het is goed als in die naam de plaats voorkomt waar we zijn. En dat is het Noordeinde, dus dat is Noordeinde 4. En we zijn dus een kerk, de kerk aan het Noordeinde. Ja.
Ja, ja.
Hebben we wel afgestemd met de Lutheranen natuurlijk. Of die dat leuk vonden, maar die vonden dat wel best. Ja.
Oké, okay. Ja. Die zijn altijd wel op tijd klaar.
Die zijn altijd op tijd klaar, ja. Ja.
Maar noem je daar zo'n woord even, dat wordt niet meer vaak gebruikt. De oecumenisch, van wat houdt dat dan in eigenlijk?
Nou, van oorsprong, maar dan spreek ik wel over 30 mm-hmm. jaar geleden hoor. En misschien wel meer, was het natuurlijk een studentengemeente. En dat startte allemaal als afzonderlijke kerkjes. Hè? Dus toen had je nog hervormd en gereformeerd en katholiek. En nu heb je dan Protestantse Kerk in Nederland, PKN en katholiek. En men heeft toen al op een gegeven moment besloten om samen te gaan. En dat noemen we dan ecumene. Dat je niet meer apart kerkt, maar zegt wij stappen over onze grenzen heen en wij kerken voortaan samen met elkaar. Dat is,
dus bij jullie zitten er zowel protestantse als katholiek?
Nou, het is nog erger. Er zitten protestanten. Ik ben zelf ook protestant. Er zitten katholieken, dus ook een katholieke iemand die meedoet in het voorgangersteam. Mm-hmm. Maar er zitten bijvoorbeeld ook mensen die eigenlijk helemaal niet een kerkelijke achtergrond hebben.
Ja,
ja. Dus het is breder dan maar, ja, dan protestant en katholiek.
Nou is dat vaak als die kerken wat samen gaan of zo, en ze moeten samen een dienst gaan voorbereiden. Dan zegt een van, ja, maar dit is voor onze traditie en zo doen wij het. En als dan zegt de protestanten, wij doen het zo en katholieken doen het zo. Hoe hebben jullie dat, zeg maar, samengebracht?
Nou, in die tijd toen ze samen gingen, dat was dat best een boel discussie natuurlijk. Mm-hmm. Toen is er een liturgievorm ontstaan. Mm. En die doet het eigenlijk nog steeds heel goed. Dus nou ja, dat is een vorm waarin katholieke elementen zitten en protestantse elementen. De vorm is eigenlijk meestal wel elke zondag hetzelfde. Maar de ene keer valt de dienst onder protestantse verantwoordelijkheid en de andere keer meer onder Rooms-Katholieke verantwoordelijkheid. Dus er is wel een verschil in onder wiens verantwoordelijkheid het valt.
Want die verantwoordelijkheden, wie zitten daar dan in zo'n team die dat allemaal doet? Want jij bent een protestant. Ja. Jij bent van protestant.
Ja, nou ja, dus ik ben als ik voorganger ben, is het een protestantse dienst.
Ja. Ja. Maar je hebt ook katholieke collega's, heb jij?
Ja.
Eventjes voor de bekendheid, wie zijn jouw katholieke collega's? Welke collega's heb jij?
Ik heb twee collega's. Dat is Hans van Drongelen, die is voorganger bij ons, en Günther Sturms. En wij zijn het vaste. Wij zijn echt verbonden aan de Ecumenische Kerk, aan de kerk aan het Noordeinde. En het voorgangersteam is groter dan dat. Dus daar zitten nog weer meer mensen in. We zijn maar met z'n drieën en dan kunnen we niet altijd maar voorgaan, want wij moeten er voor de studenten zijn. Dus wij zijn studentenpastor.
Jullie zijn studentenpastoor en dit is een kerk die er zit, maar er komen eigenlijk niet meer de studenten, maar de oud-studenten eigenlijk.
Ja, eigenlijk is de verhouding een beetje omgedraaid. Dus vroeger was het de kerk voor de studenten en nu is het nog steeds wel de kerk voor de studenten, maar het is de kerk die de verantwoordelijkheid draagt voor het werk van de pastores voor de studenten op de campus. Ja. En er komen wel wat studenten, maar niet zoveel.
Wel wat, maar niet zoveel?
Nee, soms komen er wel studenten.
Wat kenmerkt jullie kerk, zeg maar?
Wat kenmerkt onze kerk? Nou, ik denk onze liturgie, dus hoe wij vieren. We hebben bijvoorbeeld elke zondag een tafelviering, zoals wij dat noemen. Dat is in de meeste protestantse kerken niet zo. Wat ook
dus
wel
dat,
heel
kenmerkend. Dat houdt in even voor de mensen, dat is gewoon een viering met avondmaal en een vorm erin, zeg maar.
Ja, alleen noemen we het niet altijd helemaal zo. Nee, we noemen het een tafelviering. Ja. Ook om gevoeligheden in alle kerken te vermijden. Ja. Dus dat is een belangrijk element. En verder is bij ons de muziek belangrijk. Wij gebruikten eigenlijk al alle liedbundels die er waren. Dus we hebben een heel breed scala aan liedjes. Nu met het nieuwe liedboek in de PKN zijn ook een aantal van die liedjes wel weer in het liedboek gekomen. Ja. Dus dat is wel grappig. En we hebben een hele bijzonder goede kantorij ook. Dus dat is ook wel een kenmerk van onze diensten. Mensen komen, als ze niet voor mijn preek komen, dan komen ze voor de muziek.
Voor de muziek.
Voor de muziek. Ja, dat is belangrijk.
Ja, we praten even verder met Rens Kolderboom van de kerk aan het Noordeinde. En ik heb even jullie website erbij gepakt. En dan zie ik een mooi kompasje, zie ik er ergens als een plaatje zie ik erop staan. Ja. En iets van wat jullie kenmerkt staat er ook. Wij komen uit verschillende windstreken en onze ervaring en beleving loopt uiteen. Maar we gebruiken hetzelfde kompas in onze zoektocht naar zingeving.
Ja, mooi hè?
Ja, dus eigenlijk als je hetzelfde kompas gebruikt, loop je dan niet allemaal dezelfde richting, toch?
Ja, nou, dat zou ik niet kenmerkend noemen voor onze gemeenschap. Het zijn natuurlijk van oudsher hoogopgeleide mensen, veel ingenieurs. En ik weet niet of je ingenieurs kent, maar die zijn best wel eigenwijs. Dus die zelfs als ze één kompas hebben, lopen ze nog allemaal verschillende kanten op. Maar dus de ondertiteling van de kerk aan het Noordeinde is ook verbonden in verscheidenheid. En die verscheidenheid blijft. Maar goed, de verbinding zit waarschijnlijk in het kompas. En nou ja, daar bedoelen ze misschien wel een Bijbels kompas mee. Ja,
een Bijbels kompas. Ja. Nee, we zaten hier net even te praten. Maar het kan ook zijn dat je met een kompas, hoef je precies hetzelfde paadje te lopen. Als je toch zegt van ik moet ergens komen. Dat je het kompas, jou de een zegt van ik moet eerst rechtsom en dan linksom. En de ander zegt ik moet eerst linksom en dan rechtsom om er te komen.
Nou, het is wel zo dat we het is een hele kleine, of een hele, nee, het is niet een hele kleine. Het is maar ook niet een hele grote gemeenschap. Reken dat er zo'n 50 mensen in de kerk zitten op een normale, gewone, doordeweekse zondag. Door de jaarse zondag, moet ik zeggen. En dat zijn dus, nou ja, heel verscheiden groep met grote verscheidenheid. Waar ook, als het goed is, iedereen verwelkomd wordt. Maar we hebben net best wel wat als je ecumenisch samenwerkt, dus met van verschillende kerken, heb je ook met verschillende kerkreglementen te maken. En dat kan het lastig maken om op een goede manier bijvoorbeeld je kerk te besturen of een richting te zoeken. En nou, zo'n proces zijn we eigenlijk net aan het meemaken, dat we met elkaar richting zoeken. En dan is het grappig dat mensen inderdaad langs verschillende paden uiteindelijk toch misschien wel weer bij elkaar komen op een gemeentezondag of zo. En elkaar weer vinden. Praktisch.
Maar ze zien ook wel aan elkaar dat ze dan weer datzelfde kompas, zeg maar, die Bijbel of die verhalen van die God gaat met mensen, zeg maar, dat ze die meedragen.
Meedragen. Richting zoeken. Yeah. Dat, zo zou je dat kunnen zeggen. Ja, dat,
je vertelde de voorzitter van die kerk aan Noordeinde. Die ondersteunt eigenlijk dat studentenpastoraat.
Ja. Ja.
Maar er komen niet zoveel studenten komen er op een doordejaarse zondag zo langs.
Ja.
Hoe zit die verbinding dan met dat studentenpastoraat? Hoe doen jullie dat? Jullie zitten in Motif, dat is net weer een andere.
Ja, dat Motif is de publieksnaam van het studentenpastoraat in Delft. En die hebben we al lang hoor, al 12, 13 jaar denk ik. Zijn we dus bekend bij de studenten onder de naam Motif.
Wat doen jullie dan als Motif in het...
Wat wij doen is, wij zoeken vaak contacten met groepen studenten. Mm-hmm. Soms organiseren we met ze een symposium over techniek en ethiek. Of over techniek en filosofie. Het is altijd een beetje techniek en. Techniek en maatschappij kan het ook zijn. Dat is een van de dingen die we doen. Of ze komen bij ons, de studenten, en ze zeggen van, hebben jullie nog een spreker? Want wij willen dat aan dat onderwerp aandacht besteden. Dus dan komen ze bij ons om te vragen, weten jullie nog iemand? We hebben een grote kring.
Als ik er eerst aan zou denken, aan een studentenpastoraat, dan denk ik ook aan mijn tijd erbij. Dan was een studentenpastor, dat was iemand die ergens op de universiteit rondliep. En die kon je dan wel eens aanschieten. En dan had ze een gesprek voor als je het zelf even moeilijk had of zo. Hè?
Ja.
Over persoonlijke problemen.
Ja.
Dat is Motif ook, of is dat Motif niet?
Nou, we bieden wel, dat zou ik coaching noemen. Ja. We bieden studenten wel coaching aan en dat komt ook voor. Maar eigenlijk in deze tijd is het zo dat de universiteit heeft een uitstekend apparaat eigenlijk voor hulp en ondersteuning. Mm-hmm. Dus daar verwijzen we ook naartoe. Er zijn studentenpsychologen. Maar wij bieden ook wel degelijk coaching aan studenten. Maar hebben wij ervoor gekozen al lang geleden om meer motivatie aan de orde te stellen. Dus waar ga je voor? Wat drijft je? Wat is jouw plek als ingenieur in deze wereld? Er te zijn voor de, ik zal maar zeggen, student in problemen.
Okay.
Dat wil niet zeggen dat hij niet bij ons terecht kan. Maar we hebben het idee dat als je... dat werd een beetje zo dat je het putje werd. Dat mensen, als ze niet meer... Het was wel heel erg als je naar de studentenpastor moest. Dat was wel het allerergste wat je kon overkomen. Dus die psycholoog, dat was nog tot daar aan toe. Maar als je bij de pastor terecht kwam, dan moest je wel helemaal de weg kwijt zijn.
Dus
dan durfde je aan je vrienden niet op te biechten. Dus als je die naam hebt, ja, dan zit je toch in de verkeerde kant, denk ik.
Dan
komen mensen niet meer met plezier bij je. Terwijl wij komen genoeg problemen tegen.
Ja.
Maar vaak ook in onze trainingen, onze workshops.
Dus je hebt vooral een switch gemaakt van dat één op één of persoonlijk pastoraat naar een begeleiding van groepen waar het gaat over de motivatie.
Ja.
Maar als studenten gaan studeren en ze zijn gemotiveerd in techniek, wat heeft nou precies dan geloof, zeg maar? En die motivatie, wat heeft dat ermee te maken? Of hoe krijgen jullie dat naar boven?
Ja,
heb je wel eens een keer horen praten over een spiritual quotient of zo? Of in plaats van IQ en een EQ, dat er ook een...
Ja. Ja, nou, dat is wel een leuke manier om het duidelijk te maken. Dus IQ, dat gaat over je verstand. EQ, dat gaat over je sociale vaardigheden. Maar ergens hebben mensen nog... Er zijn natuurlijk nog misschien wel meer dimensies. Maar je hebt ook ergens een intelligentie of een dimensie... waarin je in je leven... waarin je met zingevingsvragen bezig bent. Waarvoor ben ik op aarde?
Ja.
Wat heeft het voor zin dat ik... dit wiskundige probleem oplos. Waar doe ik dat voor? Wat is mijn bijdrage als ingenieur aan deze wereld, aan deze maatschappij? Techniek heeft natuurlijk hele goede kanten, maar ook hele slechte kanten. Hè? Of tenminste, ja. Je kunt er goede dingen en slechte dingen mee doen in elk geval. En als je jong bent, als student, dan ben je met dat soort dingen bezig. Met je eigen identiteit, met je wie ben ik en waar ben ik voor. En geloof kan daar een onderdeel van zijn en is daar voor veel mensen ook een onderdeel van. Maar er zijn natuurlijk steeds meer jonge mensen die niet met geloof zijn opgegroeid en die eigenlijk niet weten wat het is. En die wel degelijk die spirituele behoefte hebben of die behoefte aan het zin geven in hun leven of zin zoeken. Je begint eerst maar met zoeken voordat je zin gegeven hebt aan je leven, ben je weer een hellend verder. Maar dat is wel, daar heeft toch iedereen vragen over.
Dus het is meer meelopen met studenten en dat zoeken zeg maar naar die zingeving, zonder dat je direct al zegt van dit is de christelijke zingeving die het dan moet zijn.
Ja, nee, want als ik zeg van hier is een pakketje, dan zeggen ze dankjewel en dan gooi je het in de prullenbak. Ja. Hè? Dus zo werkt het niet. Je moet altijd, dat weet ik nog uit mijn onderwijs, stages van vroeger, je moet beginnen bij de ander als je in gesprek gaat bij de ander.
Hoe wordt dat gewaardeerd door de studenten? Deze zoektocht, zeg maar. Voor het
meegaan, is heel grappig, want als studenten doen bij ons een training en dan zijn ze heel blij, gaan ze weg. En dan, dat was heel nuttig. En ze kunnen ook nog verwoorden wat ze dan hebben geleerd. Ik heb geleerd dat andere mensen op een andere manier denken dan ik. Of, eigenlijk ben ik best wel geïnteresseerd in hoe ik me verder kan ontwikkelen. Nou ja. Maar dan zeggen ze tegen hun opvolgers van, ja, je moet naar Motif gaan, maar ik weet niet meer precies waarom. Dus het was heel leuk, het was heel inspirerend, maar ik weet niet meer precies wat ik daar nou. Ik heb er iets van geleerd en ik heb er iets mee gedaan. Maar wat, dat is best wel moeilijk te verwoorden. Ja, dus maar ze komen wel allemaal uit zichzelf. Hè? Ze komen uit zichzelf. Ja.
Dat is best apart, want eigenlijk zou je willen dat ze dat juist konden verwoorden.
Ja, maar dat is dus heel moeilijk. Dat heb je die IQ, dat kun je zelfs meten, hè? Geloof ik. Maar dat weet ik niet zeker. En EQ, sociale vaardigheden van mensen. Misschien kun je dat ook wel meten, dat weet ik niet. Maar spirituele vaardigheden, hoe je omgaat met lijden, met dood, met wie jij wil zijn in deze wereld. Misschien is dat is niet te meten natuurlijk.
Nee, je noemde dat daar die kerk aan het Noordeinde, dat die dat ondersteunt.
Ja.
Hoe komen die dan ook in contact met die studenten? Of hoe doen zij dat dan? Hoe zit die connectie daarbij?
Zij zijn eigenlijk een gesprekspartner voor ons, voor ons werk. Dus zij praten met ons over hoe wij ons werk doen en hoe die verbinding dan ligt met dat geloof. En nou, dat hele, hoe moet je dat zeggen? Dat grensvlak, hè? Het is een grensvlak tussen geloof en maatschappij. En hoe je dat verkent met elkaar. Van wat je eigenlijk als gelovige mensen in deze wereld kunt betekenen voor die studenten. Dat is ook hun vraag en dat is ook onze vraag. En daar praten wij met elkaar over.
Nou, dat is hartstikke mooi om allemaal te horen. Hartelijk dank voor jouw uitleg hierbij.